Zaken wordt mogelijk gemaakt door Head First. Jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio met Hoofdzaken. ZP Radio. Hoofdzaken bij ZP Radio met Paul van Leeuwen en Sebas Krijsman. Paul, goedemiddag.
Goedemiddag, Sebas.
Vandaag hebben we een adviseur, strateeg, dwarsdenker, rasoptimist en waardetoevoeger te gast. En dat is allemaal één man, Leo van der Voort. Leo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoe word je dwarsdenker?
Door heel dwars te denken.
Hoe komt dat? Dat komt ergens vandaan.
Nou, omdat ik doorgaans de bestaande ideeën vrij kritisch tegen het licht houd. Zoals ik ooit bij een partij was die wilde kostleader worden in hun industrie. En die hadden een goed betaalde directie van 4 man. Dus toen heb ik gezegd, of jullie verlaten het idee van kostleader te worden, of ik spreek binnenkort nog maar met 1 directeur en dan gaan er 3 uit.
En daar wordt altijd positief op gereageerd.
Nee.
Ik kan me iets bij voorstellen, want even voor onze beeldvorming. Jij wordt gevraagd om te hervormen binnen organisaties. Hoe ziet het er precies uit?
Doorgaans is er financieel wat aan de hand, dat het niet goed loopt. En dan word ik ingehuurd om dat tegen het licht te houden en dat recht te trekken.
En dat is bij diverse organisaties of kun je een bepaalde branche daarvoor?
Voor mij is het echt een diverse organisaties. Het kan van healthcare tot vliegtuigindustrie gaan.
En maakt die branche dus ook daardoor niet uit? Want je kijkt gewoon sec naar mensen en processen?
Ja, dus voor mij, juist omdat ik niet uit de branche kom, heb ik een open manier van kijken. En je moet je wel in dat adviestraject iets van de branche eigen maken. Dat is best wel handig. Maar omdat je er op een hele frisse manier tegenaan kijkt, ontstaat er ook ruimte om anders te kijken. En dwars te denken dus.
En je hebt diverse studies gedaan, hè? Nederlandse taal- en letterkunde, rechten en bedrijfskunde. Wat gebruik je nou het meest in de dagelijkse gang van zaken?
Bedrijfskunde.
Ja?
Ja. Dus alles na 6 is letterkunde. En alles voor die tijd is bedrijfskunde. Met rechten doe ik eigenlijk geen moer.
Nee?
Nee,
vooral met plichten, begrijp ik hieruit.
Ja, ja. Maar heel weinig rechten.
Oké, okay. Je wordt benaderd door diverse organisaties. Waar begin je dan? Want ja, er is iets aan de hand, zeg je. Er moet veel worden veranderd. Er moet ergens een startpunt zijn.
Ja, dus ik begin altijd bij, dat is ook wel mijn achtergrond en specialisme, bij de cashflow van een organisatie. Dus ik kijk naar, wat is nou de winst- en verliesrekening? Wat gebeurt er op de balans? Nou, de meeste bestuurders kunnen nog geen balans lezen.
Oeh.
En vanuit een winst- en verliesrekening en een balans kun je een kaststroomoverzicht opstellen. En doorgaans zien we dat de kaststroom strak naar beneden gaat. En er is een hele duidelijke relatie tussen de waarde van een onderneming en de kaststroom. Dus als de kaststroom afneemt, dan zie je doorgaans ook dat de waarde, en dat op de beurs zie je dat aan de koers van een aandeel, dat strak naar beneden gaat. Beter Bed, dat is wel een mooi voorbeeld op dit moment, staat ook in mijn laatste boek genoemd als een bedrijf waarvan de kaststroom naar beneden gaat en dat de koers nog veel harder naar beneden holt. Nou, dat is gebeurd, want afgelopen maanden is de koers gezakt van, ik denk, 9 euro naar 3,40 euro. En ze hebben onlangs plannen gepresenteerd waarin ze aangeven dat ze echt aan het saneren zijn. En dan zie je doorgaans ook wel een positieve kaststroom ontstaan. En jawel, ook de koers van Beter Bed is inmiddels opgeveerd naar bijna 5 euro in 1,5 week tijd.
Dus ook bij Beter Bed is de nachtrust weer goed eigenlijk.
Nou, voor de meeste beleggers nog niet. Nee. Want die zijn waarschijnlijk ingestapt op 1 euro of 9 of 10. Dus die hebben nog wel een paar slapeloze nachten te gaan. Maar er is herstel.
Leo, je adviseert en je hervormt, maar je schrijft ook. Je hebt een boek geschreven, Risicovreugde.
Ja.
Zometeen wil ik daar graag meer over horen hier bij ZP Radio. De gast is Leo van der Voort.
Sebas en Paul met jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio.
Jouw update over ondernemerschap, ZP Radio met hoofdzaken. En te gast bij Paul en bij mij vandaag Leo van der Voort. We spraken al eventjes over jouw rol als adviseur, als strateeg. Je hebt ook een boek geschreven. Het boek heet Risicovreugde. Van waar die titel?
Die titel is door mijn collega-auteur ergens opgeduikeld uit een boek of een artikel van een Belgische schrijver, David van Rijbroek. En hij vond die titel zo leuk dat hij dacht van, daar zouden we ook in het zeg maar bedrijfsleven wat mee moeten. En we hebben samen eens wat gebrainstormd over wat zou dan die lading onder risicovreugde moeten zijn. En daar hebben we een uitgever mee benaderd. En die viel ook onmiddellijk voor de titel. En toen hadden we nog geen letter geschreven. Maar wel verwachting gewekt dat we een boek zouden maken onder de titel.
En die uitgever gaf geen richting van het zou ongeveer dit publiek moeten bereiken. Het zou ongeveer deze kant op moeten gaan?
Nee. We waren volledig vrij om daar inhoud aan te geven. Dat is ook maar goed ook. Als uitgevers zich met de inhoud gaan bemoeien, dan...
Schoenmaker blijft wel je leven.
Dat lijkt me. Stel je voor dat wij ons met het uitgeven zouden gaan bemoeien.
Wie was je co-schrijver? Want je noemde...
Ja, mijn co-schrijver was Rob Veilstra. Die heeft meerdere boeken geschreven. Vooral op het gebied van ondernemen en psychologie. En dat is ook in dit boek wel verweven. Waarbij we mijn kant, hè, dus echt kaststromen of waardedenken, combineren met gedrag.
Wat kan je in kort, ik hoop dat dat lukt, uitleggen wat jullie bedoelen met risicovreugde?
Ja, risicovreugde, dat is de tegenhanger van risicoangst. En bij risicoangst dan ontstaat er een soort kalme wanhoop. Ik vind daar de Rabobank wel een heel mooi voorbeeld van. Die bezig is met saneren, maar dat niet echt uitkomt. Die naar een kostenratio willen van het niveau ABN AMRO ING, maar daar... ook niet bij in de buurt komen en ook aangeven dat dat gaat ons niet lukken. En de sfeer in dat bedrijf, voor zover ik daar kijk op heb, en dat heb ik al enigszins, is er niet beter op geworden. Dus dat is risicoangst en risicovreugde. Dat is nou juist het tegenhanger waarbij je zegt, we hebben drie belangrijke dingen. We hebben voorstellingsvermogen. Dus je bent in staat om een hele nieuwe, spannende toekomst te bedenken. We hebben de moed om daar naar op pad te gaan. Dus om inderdaad de gebaande paden te verlaten. En als derde element realisatiekracht. We zijn niet alleen in staat om ons dat voor te stellen en op weg te gaan, maar we zijn ook in staat om het af te maken. Daar schort het doorgaans ook nog wel aan om plannen tot een goed einde te brengen.
Toch even terug naar die uitgever. Die zei, hier is een publiek voor te vinden. Welk publiek had je zelf voor ogen, Leon?
Vooral managers of zeg maar bestuurders van organisaties.
Het is een pleidooi voor gedreven en gedurfd leiderschap.
Ja.
Wanneer ben je gedurfd als leider?
Heel gedurfd vond ik in de tijd, dat is ook een van de voorbeelden in het boek, DSM. Dat was een bedrijf dat zat helemaal in de bulkchemie. En dat was een middelgrote speler in de wereld die al werd gekenmerkt door overcapaciteit. En die hebben echt het accent verlegd van bulkchemie naar fijnchemie en van fijnchemie naar life sciences. Dus die hebben van zwaar vervuilende industrie hun aandacht verlegd naar, nou ja, levensreddende technologie.
Dus een hele bedrijfsvoering eigenlijk wordt aangepast daarmee.
Ja.
En dat is zeker gedurfd, maar zo'n traject is ook niet van vandaag op morgen.
Nee. Doorgaans duurt dat tussen de 5 en de 10 jaar. En je moet er dus op tijd mee beginnen. Dat vergt dan ook dat voorstellingsvermogen. En je moet, zelfs als er geen beurssignaal is of geen cijfers die dat in de weg zitten, moet je toch al op pad durven gaan. En soms is dat niet makkelijk uit te leggen. Dus dat vergt dan die moed.
Ja, want krijg je ook de tijd om 5 tot 10 jaar te doen over een strategiewijziging?
Als je het niet goed voorbereidt, krijg je de tijd niet.
Ja.
Dus je moet het doen voordat de kaststroom opdroogt. Want als je namelijk geen kaststroom hebt om je door die transitie heen te financieren, dan wordt het een heel lastig verhaal. Maar als je op tijd de signalen interpreteert en die koers voor ogen krijgt, dan is het meestal ook wel aan aandeelhouders en dergelijke goed uit te leggen.
En hoe je die koers zou kunnen bepalen, hoe dat eruit zou kunnen zien, laten we daar zo meteen even over verder praten. Te gast vandaag in Hoofdzaken bij ZP Radio is Leo van der Voort. ZP Radio. Leo van der Voort is vandaag te gast bij ZP Radio. En we spreken over zijn boek Risicovreugde, het pleidooi voor gedreven en gedurfd leiderschap.
Ja, en ik vind het eigenlijk wel een, hoe moet je dat zeggen, een contradictie is dat het juiste woord. Risico en vreugde, dat zijn elkaars tegenpolen. Je gaf net als voorbeeld DSM, leiderschap, durven vooruitkijken. Gaat het ook lukken, laat ik het anders stellen. Je moet natuurlijk wel je eigen organisatie meekrijgen in zo'n proces.
Ja.
En hoe krijg je dan die angstcultuur uit jouw organisatie, dat ze mee gaan bewegen met jouw plannen?
Dat is, en dat bedoel ik niet obligaat, echt interessante vraag, want wat we op dit moment vaak zien is dat we organisaties volstoppen met handboeken, protocollen, richtlijnen, afvinklijstjes. Dat slaat elke vorm van risico of gedurfdheid doorgaans plat. Dus de eerste en belangrijkste advies zou dan zijn, stop daar eens mee. En geef mensen de ruimte om fouten te maken. Om een koers in te slaan die wat onverwachter is. En ja, probeer daar het beste uit te halen.
Ja, want wat is daarin dan de middenweg? Want je kunt ook niet zomaar alles dan weer gaan toestaan, toch?
Nee, maar daarvan heb ik toch wel het idee dat mensen... en dat heb ik, want naast adviseur ben ik ook wel 10 jaar lang bestuurder geweest van al dan niet beursgenoteerde organisaties. Dat mensen doorgaans ook wel een grote mate van verantwoordelijkheid meenemen als ze het risicopad opgaan. Dus mijn idee zou veel meer zijn als je mensen die vrijheid gunt, en je doet dat bij de juiste mensen, dat ze dan ook wel de verantwoordelijkheid aankunnen om tijdig te stoppen als ze denken van dit gaat het niet brengen. Of misschien wel nog sneller te accelereren als ze denken van nee, dit brengt meer dan we hadden gedacht. Dus,
heb je hier misschien een zekere risicocompetentie voor nodig?
Ja. Dat is
term die we tegenkwamen toen we jou uitgebreid aan het researchen waren. Hele team zit hierop, maandenlang. Wat is het precies?
Nou, dat is de mogelijkheid om het in het ongewisse te stappen. De durf om in het ongewisse te stappen. En dat hebben meer mensen dan je denkt, maar het wordt hoogst zelden ook benut. Omdat ze allemaal vastzitten in protocollen of handboeken of draaiboeken.
Maar die heb je ergens ook wel nodig, toch?
Je hebt hem absoluut nodig. En ik zeg, bij veel mensen is dat echt aanwezig. Bij kinderen is het al aanwezig. Als we namelijk, als je eens kijkt hoe kinderen leren lopen, als je daar risicoangst op loslaat, dan gaat niemand lopen.
Nee,
dus je moet durven vallen, zal ik maar zeggen. Anders dan blijft iedereen maar zitten.
Ja, maar dan, als je het over kinderen hebt, dan is er altijd een vangnet, ouders, die letten op. En hoe zie je dat in organisaties dan?
Daar is ook een vangnet, een goede raad van bestuur, een goed managementteam. Op alle niveaus. Dus als je een operationeel team hebt, is er doorgaans wel één formele of informele leider. Als die ook die risicocompetentie heeft om tijdig te kunnen zien waar het mis zou kunnen gaan. Nou ja, dan kan je het ook nog eens een tijdje laten gebeuren. Mensen leren daar toch het snelst en het beste van. Dus ik denk dat breed aanwezig is.
Je gaf ook aan in een interview dat ik van je gelezen heb. Als je risicovreugde niet toepast, dan komt je organisatie eigenlijk een beetje tot stilstand. Mensen raken dan een beetje, verlamd is niet het goede woord, maar men is dan tevreden met een sessie. We krijgen een sessiescultuur en de ambitie raken we kwijt.
Ja.
Kun je dat toelichten?
Ja, wij zijn inderdaad nogal snel tevreden. En vanuit mijn financiële achtergrond kan ik dat vaak relateren aan het rendement dat een organisatie maakt. Je kunt vanuit mijn corporate finance achterhoek wel uitrekenen wat voor een rendement een organisatie moet maken. Zeg even 9%. En dan zijn wij al tevreden als we in de buurt komen van die 9%. Dus dan is 7%. Het is dan nog wel geen 9%, maar jeetje, kijk, wij zijn toch in de buurt. Terwijl mijn idee is van misschien is 9 een minimum rendementseis, maar waarom leg je de lat niet op 14? En als je dan 11 maakt, dan heb je altijd nog 2 meer dan die 9 die je zou moeten maken. En dan zijn wij, maar we hebben die 14 niet gehaald. Nou, dat is een soort verlammende cultuur, terwijl ik denk, leg die lat eens wat hoger. Proberen ze wat verder te springen.
En is dat echt Nederlands, vind je?
Nee. Volgens mij is dat wijdverbreid. Maar misschien zit die risicovreugdecultuur wat meer in Amerikaanse of Anglo-Saxische organisaties.
En nou je er toch over begint, heb je dan een goed voorbeeld van een bedrijf wat in de risicovreugde top 10 bij jou staat?
Ja, Amazon. Amazon is voor mij... Dat is wel de held van de organisaties, want iedereen dacht altijd die zitten in de distributie van boeken of logistiek überhaupt. Maar achter dat model zat al lang die clouddiensten. Nou, daar waren ze koploper mee voordat iedereen er ook maar over ging denken. En ik herinner me nog wel dat ooit iemand zei van ik snap de beurskoers van Amazon niet, die is zo hoog. Dat zou bijna zijn alsof je nu het resultaat van IBM de komende 20 jaar zou moeten gaan volmaken. Dat kan niet. En ik denk dat ze bewezen hebben dat ze dat ruimschoots gehaald hebben. Het is het eerste bedrijf dat over de 1000 miljard waarde is gegaan.
Te gast vandaag bij ZP Radio is Leo van der Voort. We praten over zijn boek Risicovreugde. Maar na het succesvolle boek is er ook een succesvol event bij Headfirst. Daar heb je gestaan afgelopen week. Wat je daar gezegd hebt, dat gaan we horen van jou. Leo van der Voort, te gast bij Hoofdzaken op ZP Radio.
Dit is ZP Radio.
ZP Radio met jouw update over ondernemerschap. Het programma Hoofdzaken, Paul van Leo en Sebas Krijgsman hebben vandaag te gast Leo van der Voort. En Leo, je schreef het boek Risicovreugde. En toen kwam er een event. Er zit nog iets tussen. Vertel, hoe is het gegaan? Je bent gevraagd door Headfirst voor...
Ja, ik kende Alex al vrij lang, zoals ik Paul ook al vrij lang ken, vanuit onze gemeenschappelijke flextijd. Wat een heerlijke tijd als zodanig was.
Zeker.
Met alle ups en downs die daarbij horen. Het is Alex, die hier als commercieel directeur werkzaam is, die zei, je moet maar eens wat komen vertellen over dat boek.
Alex van de Reuvers hebben we het over.
Alex van de Reuvers. Mm. En dat hebben we dan keurig gedaan. Waarbij inderdaad de hoofdboodschap is van, wees dus wat minder krampachtig. Laat eens wat meer risico toe. Ga eens meer denken vanuit rendement. Maar doe dat met een bepaalde vreugde en niet met een bepaalde angst. Nou ja, die boodschap lag over het event. En daarna gaat het natuurlijk over privacy-wetgeving en de wet DBA. Allemaal dingen die risicovreugde nogal in de weg kunnen staan in mijn beleving. Dus voor het publiek is dat altijd een boeiende tegenstelling.
Maar nodig, denk ik ook, om daar ook over te
spreken. Ja, want voordat je het weet verzanden we los even van nut en noodzaak van privacy-wetgeving en wet DBA. Maar voordat je het weet verzanden we in de krampachtigheid die dat uit zou kunnen lokken. En mijn verhaal was een tegenwicht. Maar ja, er ligt ook wel een wereld open voor je, ondanks allerlei wettelijke bepalingen.
Want wat kun je daarover zeggen? Je zou inderdaad door de boom het bos niet meer kunnen zien met al die regelgeving, wetgeving. Hoe kan je daar het best mee omgaan?
Je kan er het best mee omgaan door ze te accepteren, maar ook wel te accepteren dat je er soms overheen gaat.
Risicovreugde, je noemde in het begin van ons gesprek drie woorden. Die zijn bij mij blijven hangen. Voorstellingsvermogen, moed en realisatiekracht. Herkennen je dat in de zaal gisteren?
Ja, ik denk dat die volgorde ook wel het beste herkennen is. Dat ze voorstellingsvermogen, dat is hoe moeilijk het overzoek is om echt te doen in de praktijk, dat kun je goed uitleggen. Moed is al een wat lastiger begrip en dat zit ook een hele filosofische component aan. En realisatiekracht, daarvan schat iedereen zichzelf altijd te hoog in.
Oh.
Dus veel mensen, en dat blijkt dan ook wel uit de zaal, zien zichzelf wel als enorm actiegericht. Mijn ervaring is doorgaans dat dat nogal tegenvalt is dan het beste woord. We beginnen aan veel dingen, maar we maken knap weinig dingen af.
Ja, we gaan toch voor dat risico mijnende.
Ja, en het behoudende. En we maken een budget en dan proberen we, als er dus halverwege het jaar wat gebeurt, proberen we... Gaan we niet het budget loslaten? Nee, dan proberen we dat krampachtig in een budget te proppen. Terwijl ik denk, we moeten ook van dat budgetteren af. Dus we kunnen beter naar, dat heet een rolling forecast model. 6 kwartalen vooruit en je blijft elke keer dat kwartaal volgen en dan weer 6 kwartalen vooruit. Daarmee kom je los van begrotingen en ben je veel beter in staat om op actualiteit in te zoomen.
Want wat is het grote verschil dan? Want dan nog ben je toch aan het vooruitkijken en aan het kijken wat voor budget ergens voor beschikbaar is.
Maar nu rekenen we constant af op een jaar en dan evalueer je telkens het kwartaal.
Ja, precies.
En dat van kwartaal op kwartaal op kwartaal. En dan geef je veel meer flexibiliteit.
Ja, okay.
Wendbaarheid.
Ja, veel wendbaarder. Dat is een goed woord, ja.
Het boek... Risicovreugde, geschreven met Rob Veilstra. Nummer 1 geweest. Heb ik dat goed begrepen in de boekenlijst?
Ja, we hebben een week tot onze vreugde en onze verbazing.
En jullie risico.
En, we liepen namelijk zelf ook het risico met de uitgever. Op nummer 1 gestaan. En ik kan je daarin verklappen dat in uitgeefland over zakelijke boeken je bij 1500 boeken praat over een bestseller. En die status hebben we dan bereikt.
Heb je nu een gouden boek gekregen?
We hebben geen gouden boek gekregen.
Maar smaakt het naar meer? Zou je meer boeken willen schrijven?
Ja, we hebben nu ons voorgenomen om dit boek te gaan bewerken en wat aan te vullen, wat dingen weg te laten, tot een veel toegankelijk, het is geen ontoegankelijk boek, maar je hebt van die snelle managementboeken. Ben Tichelaar heeft onlangs De Ladder geschreven. En dat is meer een receptboek, zonder daar overigens badinerend over te doen. Want ik zou willen dat ik het zo heb kunnen schrijven. Maar we hebben ons voorgenomen om ons boek om te werken tot een wat eenvoudiger met bullet points en oefeningen. En zo dat we er inderdaad eerder 20.000 van verkopen dan 5.000.
En meer echt als een soort handboek, een soort werkboek ook.
Dat ja, een makkelijk toegankelijk, easygoing werkboek. Dat is een goede typering.
En hoe je daarmee de toekomst ingaat, laten we daar zo meteen even over verder praten. De gast vandaag bij ZP Radio in het programma Hoofdzaken is Leo van der Voort.
Jouw update over ondernemerschap. ZP Radio.
Hoofdzaken bij ZP Radio. Vandaag de gast Leo van der Voort. En we praten over het boek Risicovreugde en het event hebben we net over gesproken. De toekomst. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van 2018. Hoe verwacht je dat, laten we zeggen, het komend jaar men aankijkt tegen hervormingen binnen organisaties, Leo?
Hervormingen binnen organisaties, dat zal wel van organisaties afhangen waar die ik tegen het lijf loop. Maar voor deze branche, waar ik onlangs toch te gast was, denk ik dat een belangrijke trend gaat worden dat de inhuur versus vast 50-50 gaat worden. Het is nu 80-20 ongeveer, of 70, nou 80-20 eerder. Ik denk dat het echt naar 50-50 gaat. Dus flex gaat enorm toenemen in mijn beleving. Dat zal ook wel voor een deel gepaard gaan met zo'n dat iedereen een basisinkomen gaat krijgen. Dat is denk ik ook vanuit financiering en sociaal onvermijdelijk. We willen, dat is die wet op de privacy-wetgeving, steeds niet alles van mensen kwijtgeven. Ik denk dat we steeds meer moeten gaan blootgeven. Dus ik denk dat veel meer ook over competentiematchen gaat. En dan is het volgens mij de derde trend dat de nieuwe toetreders in deze markt van flexibele arbeid wel eens de datingbureaus kunnen zijn. Dus als je naar een partnership kijkt, dan is daar waar het tot een serieuze date komt, is de succesratio bijna 100%. Dus die mensen gaan daarna ook vrij lang en meestal levenslang met elkaar verder. Die zijn dus in staat om een hele snelle, goede match te maken. Nou, en ik vermoed dat flexibele arbeid ook die kant op gaat.
Ja, de andere kant op lijkt me ook gek dat het daten nog een soort flexibele. Ik snap eerder dat je de andere kant op.
Ja, okay. Dus ik vermoed dat als je in staat bent om die algoritmes te bouwen die de succesratio op een grote mate van succes kunnen gaan rekenen, dat je daarmee de wedstrijd wint. Dat betekent overigens ook aan de kant van de inkoop dat je veel beter moet gaan definiëren. Niet alleen welke competentie zoek ik nu precies van iemand, maar pas zijn of haar karakter ook bij het team waar iemand voor 6 maanden of een jaar in gaat functioneren. En daar zijn allerlei tests voor. Je kan ook visueel, dus solliciteren met via televisie of een opname. Ja. Mm-hmm. Dus daar gaat het onverbiddelijk naartoe.
Ik zit nog na te denken over, over partnership en mensen aan elkaar koppelen. Maar als je mensen goed aan elkaar wil koppelen, dan moet je dus heel veel informatie van die mensen hebben. Anders kan je dat niet doen.
Ja.
En je hebt ook de wet op de privacy.
Ja,
dus hoe gaat het dan hand in hand?
Ik denk dat die wet op de privacy daarin het onderspit gaat delven. En heel lang geleden toen ik nog rechten studeerde, waar ik weinig mee doe, heb ik ooit een boek geschreven over de wet op de persoonsregistratie. En toen was ik nog een idealistisch voorstander van die wet op de persoonsregistratie, wat ik in principe nog wel ben. Maar ik denk dat die wedstrijd verloren is. Dus ik denk dat we door de toegenomen en nog steeds toenemende transparantie en behoefte aan die transparantie, dat we steeds meer moeten gaan prijsgeven van onszelf om tot een ideale match te komen. Overigens ook voor degene die wat meer prijs moet geven.
Over prijsgeven van onszelf gesproken, waar vinden we meer informatie, Leo, over wat je doet en hoe ben jij in te huren voor een organisatie?
Gewoon op LinkedIn, dat is de beste matching. En meestal kopen mensen dat boek of een ander boek van mij en dan staat doorgaans wel hoe ik te bereiken ben.
Okay. De gast bij Hoofdzaken op ZP Radio, Leo van der Voort. Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan. Het was een genoegen.
ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Ook op Twitter, ZP-zaken en facebook.com/ZP Zaken. Hoofdzaken werd mogelijk gemaakt door Head First.